Als teken van respect, als teken van vreugde, laten wij recht staan. En als je voeten niet stil kan houden, houd ze niet stil. Te zingen. We gaan het nieuw lied van de maand, is ook een paaslied eigenlijk.
Jesus.
is echt super om te weten dat Jezus leeft. Kun je dat voorstellen? Ik heb dat aan kinderen, ik werk ook op een schooltje bij kinderen, en ik zeg tegen hen, weet jullie wat dat wil betekenen uit het kruis? Ja, Jezus is dood, dat wisten ze nog een beetje. Toen zeg ik, Jezus is levend geworden. Maar dat kan niet. Dat kan echt niet, zeggen de kinderen. Ik zeg, jawel, Jezus is levend geworden. Geloof je dat, Jarno? Ja, hè? Geloof je dat, Josia? Jezus is levend geworden. Eigenlijk kan dat niet, hè? Dat kan toch niet? Als je dood bent, dat je weer levend komt? Jezus is als eerste levend geworden. En wij zullen ook weer levend worden. Wat goed nieuws. Wij zullen levend worden. En de kinderen van de zondagsschool, die zullen met liedje en met een tekst ons vertellen wat Pasen eigenlijk is.
Kinderen zo iets meer naar voren komen. De mama's en de papa's die mogen mee, want ik heb ook prentjes. Het is misschien wel fijn als jullie een beetje vooraan zitten. Zijn er nog kleinere kindjes die graag een beetje dichterbij komen? Dan ga ik het zo proberen te doen, want zijn er al veel die straks iets moeten doen. Het is lente. En dan wordt er in Jeruzalem een belangrijk Joods feest gevierd. Jezus en zijn leerlingen gaan er ook naartoe. En als de mensen hem zien, zijn ze heel blij. En wat ze allemaal roepen en wat ze allemaal doen, dat gaan de kindjes van de kleine zondagsschool aan jullie tonen.
Er is feest in de stad, alle straten zijn versierd. Er is feest in de stad, weet je wat er wordt gevierd? Het is eindelijk weer lente en ik hoor een nieuw geluid van wel duizend instrumenten. En de vlaggen hangen uit. Nu gaan wij allemaal staan, want de koning komt. De leiders kunnen het helemaal niet uitstaan dat Jezus zoveel volgelingen heeft. Jezus, dat is een oproerkraaier, zeggen ze. Hij beweert dat hij de Zoon van God is. Wat denkt hij wel? We moeten een plan bedenken om voorgoed van hem af te zijn. Een week later houdt Jezus met zijn leerlingen een bijzondere paasmaaltijd. Onder het eten zegt Jezus: dit is de laatste keer dat ik met jullie samen eet. Ik ben niet lang meer bij jullie. Ik ga sterven om de mensen te redden. Maar na 3 dagen zal ik opstaan uit de dood. Vertel de mensen dat God van hen houdt en dat hij hen wil helpen om goed te leven. Na de paasmaaltijd gaan Jezus en zijn leerlingen naar de olijfberg. Daar is een boomgaard die Gethsemane heet. Judas, een van de leerlingen, gaat naar de Joodse leiders. Voor 30 zilveren munten vertelt hij hun waar Jezus is. De leiders sturen een groep gewapende soldaten naar Gethsemane. Judas loopt voorop. Als hij bij Jezus is, begroet hij hem met een kus. Zo laat hij de soldaten zien wie ze moeten arresteren. De soldaten grijpen Jezus en brengen hem naar Pilatus. Pilatus, dat is de baas van de stad. Pilatus begrijpt niet waarom Jezus gevangen is genomen. Volgens mij heeft hij niets verkeerd gedaan, zegt hij. En Pilatus wil Jezus vrijlaten. Maar de Joodse leiders blijven erbij dat Jezus gestraft moet worden. Jezus noemt zichzelf de Zoon van God, roepen ze. En in onze wet staat dat je dan moet sterven. Steeds meer mensen beginnen te schreeuwen, kruisig hem, kruisig hem. Pilatus wordt bang en hij geeft tenslotte toe. De soldaten nemen Jezus mee naar de heuvel Golgotha. Daar kruisen ze hem. En Jezus lijdt veel pijn. Toch bidt hij voor de mensen die hem willen doden. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. We gaan nu eens luisteren naar een liedje.
Maar ze hebben hem verraden.
Het is midden op de dag. Maar opeens wordt het donker. De aarde beeft en op dat moment sterft Jezus. Jezus wordt door zijn vrienden begraven. Ze wikkelen zijn lichaam in doeken en leggen het in een graf in de rotsen. Voor de ingang van het graf rollen ze een grote ronde steen. Een paar dagen later gaan drie vrouwen naar het graf van Jezus. Ze zien dat de steen is weggerold. Ze kijken in het graf. Hoe kan dat nu? Het graf is leeg. Een van de vrouwen is Maria. Als ze ziet dat het lichaam van Jezus weg is, huilt ze van verdriet. Ze begrijpt niet wat er is gebeurd. Opeens hoort ze achter zich iemand zeggen: Maria, waarom huil je? Maria draait zich om en kijkt naar de man die daar staat. Het is Jezus! Vertel aan alle vrienden dat ik leef, zegt hij. De andere twee vrouwen, die zien Jezus ook. Ze gaan het meteen aan zijn vrienden vertellen. We hebben Jezus gezien, zeggen ze. Het is echt waar, hij is opgestaan uit de dood. Opeens staat Jezus zelf bij hen. Ze zien hem allemaal. Hij spreekt met hen en eet met hen. Wat zijn ze blij. Nu weten ze het zeker. Jezus is niet meer dood. Hij leeft. Dit was ons stukje om jullie eens heel het paasverhaal te laten zien.
Dank u wel. Dat is heel mooi van de kinderen van de zondagsschool. Jullie hebben hun best gedaan. En ik stel voor dat we eventjes stil worden nu, ook de kinderen, dat we heel blij zijn in ons hart dat we het ook zeggen tegen de Heer. En wie durft, wie wil, kan luidop iets zeggen om de Heer te danken.
Opgestaan en verhoogd, Alpha en allermooiste lied. Jezus, engelen aanbidden hem en hemel en aard, heerlijken ze naam. Morgenster, stralend licht, bron van levend water, roos van Sharon, zon van God. Opgestaan en verhoogd, Alpha en Omega, u komt toe, aanbidding in eeuwigheid. Jezus, allerhoogste naam.
Ja, Jezus, hij krijgt de allerhoogste naam. We gaan nu luisteren naar wat Peter gaat vertellen over Pasen. Kindjes mogen ook van voren blijven zitten als ze willen. Als Peter gaat een beetje dingen tonen, dat je ook een beetje ziet.
Ja, jullie mogen naar het midden komen, want ik ga straks wat vertellen over de dingen die op tafel staan. We gaan eerst een stukje film bekijken. Om een impressie te hebben. Toen we in Israël waren, toen hebben we Golgotha gezien. En vlakbij Golgotha is er een graftuin. En je kunt binnengaan in die graftuin en dan kun je in het graf gaan. Daar ergens moet het geweest zijn, vlakbij Golgotha. En we gaan kijken hoe Afrikaanse mensen zingend daar waren in die tuin. Het was fantastisch, die ervaring die we hadden. Ze gingen ook zingen het graf binnen. En ze zongen, hij is Heer, hij is Heer, hij is opgestaan uit de dood, want hij is Heer. Zo gingen ze binnen in het graf. Het was een geweldig moment. We zijn ook gebleven totdat de tuin sloot. Verschillende uren zijn we daar geweest. En het heeft een diepe, diepe impressie op ons nagelaten dat Jezus echt leeft. We gaan kijken.
Halleluja.
Daar zie je het graf. Lege graf. Je kon niet blijven stilstaan, zo zie je wel. Hè. We waren mee aan het zingen, aan het klappen. Geen tranen meer daar, geen verdriet meer, geen dood meer, geen sterven meer. Eeuwig leven, omdat Jezus is opgestaan. We hebben vandaag paasfeest. We hebben het samen met de kinderen gevierd. Het is bijzonder om dat met de kinderen te doen. Kinderen zijn ook in Israël altijd betrokken geweest. Ook bij het paasfeest, bij het Pascha, bij de sedermaaltijd, waar ik straks iets ga over zeggen. Kinderen zijn een deel van het gezin natuurlijk. En zo mogen we het handelen van God, dat wat God gedaan heeft, doorvertellen aan onze kinderen. Hen betrekken erbij. We gaan nog een paar foto's zien. En we zien hier, hij is niet hier, hij is opgestaan. Men heeft er een poortje aangehangen aan dat graf, maar er was natuurlijk geen poort. Hier zien we het graf dat leeg is. Zo zagen de graven eruit. En hier hebben we nu het Jezus, het brood dat leven geeft. We hebben verschillende zondagen gesproken over de Heer Jezus, wie Hij is, het licht van de wereld, de goede herder, de ware wijnstok, de weg, de waarheid en het leven, vorige week. En Jezus is nieuw leven, Hij is opgestaan. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Woorden die Hij uitgesproken heeft toen Hij Lazarus heeft opgewekt. Kort voordat Hij zelf zou sterven. Zijn goede vriend Lazarus. Het levende water. Goed. Dankjewel. Prachtige tekeningen, prachtige zaken die het illustreren. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. En de vraag is, ja, Pasen voor jou, wat betekent dat? Wat betekent dat? We gaan een gedeelte lezen uit Johannes hoofdstuk 20. Waar we uiteraard lezen over de opstanding. De vier evangeliën vermelden de opstanding. Johannes meldt zo hier en daar een ander element, omdat Johannes heeft heel lang geleefd. Zijn evangelie is echt heel laat geschreven, rond 90 na Christus. De anderen hadden al gecirculeerd, die evangeliën, men had het al gelezen. En Johannes heeft op het einde van zijn leven nogmaals dingen neergeschreven. En we zien ook heel duidelijk een aantal elementen die niet in die andere evangeliën voorkomen. We gaan lezen Johannes hoofdstuk 20, vers 1 tot 18. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg toen het nog donker was naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarna snelde ze terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen en we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen. Maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus. En hij kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen. Maar toch hing hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. Want ze kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Wat een ervaring. Wat is er toch gebeurd? Ze weten het niet. We gaan straks iets meer zeggen daarover. Maar eerst iets over wat de tieners hebben opgevoerd. Een prachtig stuk. Een prachtig stuk om eigenlijk een aantal dingen te illustreren. Hoe mensen Pasen beleven. Wat betekent Pasen voor jou? Dat was de vraag. En de schoonmaakster zei, och, ik doe de grote schoonmaak, alles moet kraaknet zijn, dat is mijn Pasen, daar geniet ik van. En ik was aan het denken, dat heeft toch ook wel iets van betekenis. En ik denk terug aan Goede Vrijdag, het moment dat we hier samen zaten ook, onder de indruk van het lijden van de Heer Jezus. En eigenlijk een grote schoonmaak, dat moet inderdaad gebeuren bij Pasen. Ons leven onderzoeken. Voor het kruis staan als het ware en zeggen, Heer Jezus, daar bent u voor mij gestorven. Wat heeft het u gekost? Wat heeft het u gekost? Wat een lijden. Wat een afzien. Wat een verwerping. Wat een sterven. Verschrikkelijk veel pijn heeft de Heer Jezus geleden. Onvoorstelbaar. En dan betekent dat, als ik kijk naar dat kruis, ja Heer, ik wil mijn leven laten reinigen, want u bent voor mij gestorven. Ten volle opnieuw tot je laten doordringen. Ik had het vrijdag ook. Ten volle opnieuw laten doordringen van, wat heeft het de Heer Jezus gekost? Zoveel. En wat is God een heilig God? En hij wil dat we ons laten reinigen. dat we zelf ook heilig staan voor hem, rein staan voor hem. En het is mogelijk, door de Heer Jezus, door wat hij aan het kruis volbracht heeft. En weet je, het Joodse volk, wat deden ze? De tijd voor het Pesach? Men ging het hele huis reinigen. Er mocht niks, maar dan ook niks meer gevonden worden van zuurdesem in het huis. Alle zuurdesem moest uit het huis. Zuurdesem is een beeld van zonde in de Bijbel. En alles moest het huis uit. Al het zuurdesem moest weg uit het huis. En zo mogen wij ons ook laten reinigen. Onze zonde belijden. Geen Pasen zonder het kruis. Geen kruis zonder Pasen. Dat hebben we deze morgen. We mogen ons laten reinigen. Want de Heer Jezus heeft zonde overwonnen. Aan het kruis. Maar door op te staan heeft hij het bewezen dat hij de zonde overwonnen heeft. Hij moest niet sterven. Hij had geen zonde. Maar hij wilde het vrijwillig voor ons. En daardoor heeft hij getoond, ik heb de zonde echt gedragen. Ik heb ze overwonnen. Ik heb de dood overwonnen. En dan hadden we een tweede persoon. Wat zei die ook weer, die tiener? Oh, bij ons is Pasen een gezellige dag. Gezellig. Eieren verstoppen in de tuin. De kinderen zoeken het. We hebben feest thuis. En ik dacht, ja, dat is het inderdaad. Eieren zijn eigenlijk een symbool van leven. Wat zit er in het ei? Deze morgen gelukkig niet. Bij de eieren die we hadden bij het paasontbijt. Maar er zit een kuikentje in. Er zit leven in. Symbool van leven. Symbool ook van de opstanding, uiteindelijk. De Heer Jezus die opgestaan is. En feest natuurlijk. We vieren vandaag de overwinning die de Heer Jezus heeft gehaald. Dan gaan we naar de Joodse man. De Joodse man en vrouw die Pesach vieren samen met de kinderen. Pesach betekent de uittocht uit Egypte. 400 jaar in Egypte. In de slavernij. Slaaf. Een verschrikkelijk lijden voor het volk. Wij zijn ook slaven. We zijn slaaf aan de zonde, als we de Heer Jezus niet kennen. En hij bevrijdt ons. Hij leidt ons uit. Hij zet ons in de vrijheid. En zo mogen wij ook heel veel symboliek terugvinden in dat Pesachfeest. En dan is er een sedermaaltijd. En het jongste kind vraagt aan de papa, waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? En dan zegt de vader, omdat we de overwinning vieren, de uittocht uit Egypte, vieren we vanavond opnieuw samen. Toen het volk net Egypte zou vertrekken, moesten ze een lam slachten. En het bloed aan de deurposten strijken. En dan zou de verderfengel voorbij gaan, als hij dat bloed zag. Bloed redt. Was heel letterlijk toen. Heel letterlijk voor het Joodse volk. En zo worden wij gered door het bloed van de Heer Jezus. De Heer Jezus komt uit het Joodse volk. En wat heeft hij gedaan met zijn leerlingen? Hij heeft de sedermaaltijd gehouden. Die laatste avond van zijn leven. Samen de sedermaaltijd houden. En we zien dat die maaltijd in het Nieuw Testament een veel diepere betekenis krijgt. Die sedermaaltijd krijgt de volledige vervulling in het leven van de Heer Jezus. Dat gaan we samen bekijken. Een bijzonder moment met zijn leerlingen. De laatste momenten dat ze bij elkaar zijn. En dan vertelt de Heer Jezus van alles. En hij gaat uitleg geven. We gaan samen kijken wat we hebben.
is gelukt. De sedermaaltijd. Er waren natuurlijk verschillende bekers. Eigenlijk waren er 4 bekers. Op een zeker moment spreekt de Heer Jezus ook over 1 beker. Hij zegt de beker der dankzegging. Dat is de beker die hij instelt voor het avondmaal. Hij heeft de beker van de toorn van God uitgedronken toen hij aan het kruis stierf. En in de plaats daarvan mogen wij de beker der dankzegging opheffen. Telkens als we avondmaal vieren. De bekers met daarin de wijn als symbool van het bloed van de Heer Jezus, zoals we weten. En dan hebben we de platte broden, de matzes, zoals ze worden genoemd. De matzes die zijn er 3 die genomen worden. 3 matzes en die worden uit een doek gehaald. En eigenlijk staan ze voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is de betekenis die ze krijgen in het Nieuw Testament. En de middelste matse wordt genomen en die wordt bij het begin van de maaltijd gebroken. Als dat tenminste lukt. Het zijn dus broden zonder gist. Platte broden, zoals je ziet. En de middelste wordt gebroken. Misschien een extra betekenis. Het heeft heel wat gekost aan de Heer Jezus. Net zoals het mij heel wat kostte om deze te breken, was het heel wat voor hem om die weg te gaan van lijden. Zijn lichaam te laten verbreken op het kruis. En dat ene stuk wordt genoemd de afikomen. De afikomen. En deze wordt aan het begin van de maaltijd in de doek gewikkeld. Wordt in de doek gewikkeld. Een beetje assistentie, dankjewel. Fantastisch. En die wordt aan het begin van de maaltijd verborgen. We gaan die ook verbergen nu. En straks aan het einde van de dienst zullen jullie kinderen die afikomen in die doek mogen zoeken. En wie hem gevonden heeft, die krijgt een geschenkje. Want zo was het ook bij de sedermaaltijd. Ja, aan het einde van de maaltijd mochten de kinderen de afikomen zoeken. En dan kregen ze een cadeautje. Een heel duidelijk bewijs van de Heer Jezus, of een symboliek van de Heer Jezus, die in doeken gewikkeld werd toen hij gestorven was. En hij werd verstopt in het graf. Maar op de 3e dag weer opgestaan. Dat is de symboliek die erin zit. Prachtig hoe God het allemaal bedacht had, al van bij het begin, toen hij de Pesachmaal en de sedermaaltijd had ingesteld. We hebben de beker gehad, we hebben de broden gehad. Uiteraard ook het brood, symbool van het brood dat de Heer Jezus neemt en dat hij breekt. En dat hij rondgeeft aan zijn leerlingen. Als symbool van zijn lichaam. En dan allerlei voedsel. Dat verwijst naar de slavernij in Egypte. We hebben bitter voedsel. Wie kent dat? Van de kinderen. Wat is dat? Hoe noemt dat? Wie eet dat graag? Oh, en? Wat is dat? Een radijs, heel goed, een radijs. Radijs smaakt een beetje, is dat zoet? Is dat zo? Nee, het is een beetje bitter. Jij vindt dat lekker, jij vindt bittere dingen lekker. Er wordt in die maaltijd iets bitters gegeten. Het kan een radijs zijn. Het kan ook zijn dat men mirikswortel gebruikt. Is nog bitterder. Mirikswortel, wie kent dat? Ja, mirikswortel is toch een beetje bekend. Bitter. Verwijst natuurlijk naar de bitterheid van de slavernij. Het verschrikkelijke wat men 400 jaar heeft meegemaakt. En dan een tweede iets. Iets heel anders. Iets zoets.
Oep. Ja.
Moest ervan komen. Laat maar liggen, we gaan het straks opkuisen. Ja. Dit is garrosit. Garrosit bestaat uit zoete appelen, rozijnen, bestaat uit noten en ook vermengd met wijn. En dat verwijst eigenlijk naar de vreugde waar men naar uitzag om verlost te zijn uit Egypte. Het zoete, het heerlijke, de vreugde van het straks verlost zijn van de slavernij. Garrosit, genoemd. Dan hebben we nog peterselie. Peterselie werd ook gebruikt. En ik ga nu een stukje nemen. Is groen, staat voor leven. Leven na de verlossing. En wordt in het zoute water gedoopt, ook weer als symbool. Symbool van, en zo eet men het op, als symbool van de tranen die gevloeid hebben in Egypte door het verschrikkelijk lijden. En ja, wij lijden ook. Wij lijden ook als we slaaf zijn van de zonde. Er wat kan er bitterheid zijn in ons leven door de zonde? Wat kan ons leven bitter zijn? Veel verdriet door dingen veroorzaakt door de zonde. Tranen kunnen vloeien. Maar er is hoop. Er is hoop door de Heer Jezus. We mogen de vreugde kennen. De vreugde kennen van de vrijheid in Hem. De zoete vreugde van te weten, ik ben een kind van God. En het lijden zal ook, ja, ook al het andere lijden zal uiteindelijk ook voorbij gaan. En zijn opstandingskracht van de Heer Jezus, ja, die mag in ons leven komen. Ik ben de opstanding en het leven. Dat is wat Jezus zegt. En dan hebben we natuurlijk in die maaltijd nog het lam, uiteraard. En ik ga er iets meer over vertellen. Dat lam bij die Pesachmaaltijd, bij die sedermaaltijd, werd 4 dagen voor Pesach in huis genomen. En werd 3 keer gekeurd. Als we nu denken aan de Heer Jezus, die het lam van God is, zo wordt hij genoemd. En Paulus noemt hem ook zo, 1 Korinthe 5, vers 7, daar staat, doe de oude zuurdeesem weg en wees als nieuwe deeg. U bent immers ongedezen brood, omdat ons Pesachlam, Christus, is geslacht. De Heer Jezus is het lam van God. En wat is er gebeurd een week voor Pasen? Wat is er gebeurd op die zondag voor Pasen? Wat is er gebeurd? Wat heeft de Heer Jezus toen gedaan? Nee, de week voor Pasen, de zondag voor Pasen. Hij is natuurlijk binnengegaan. Binnengegaan in Jeruzalem. Zittend op een ezel. Juist, zittend op een ezel. Zo is de Heer Jezus binnengekomen als dat lam. 4 dagen voordat hij moest sterven. En is 3 keer gekeurd geweest. Door de hoge priester. Ja, door Pilatus en door Herodes. Wat een symboliek. Wat zit er heel veel vervulling in het leven van de Heer Jezus. Het lam werd dan naar de priester gebracht op het moment dat het moest geslacht worden. Het werd naar de priester gebracht en dat was meestal rond 3 uur in de namiddag. Kunnen we aan iets denken? Wanneer is de Heer Jezus gestorven op Goede Vrijdag? Hoe laat? Het 6e uur staat er. Het 9e uur bedoel ik. Ja, van het 6e uur tot het 9e uur was het donker. Het 9e uur, de dag begint altijd rond 6 uur 's morgens in Israël. Het hele jaar door komt de zon op rond 6 uur. Het 9e uur is hoe laat in de namiddag? Om 3 uur. Jezus is als het lam van God geslacht om 3 uur in de namiddag. Hij is gestorven op dat moment. Op dat moment heeft hij gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan, als het lam geslacht was, zei de priester, het is volbracht. Woorden die de Heer Jezus in zijn mond neemt, op het moment dat hij sterft. Het is volbracht. Ik heb nu alles gedaan wat nodig was om de mens te redden. Wat een link naar de Heer Jezus. Heer Jezus, het Lam van God, ook door Johannes de Doper zo genoemd natuurlijk. En dan, ja, dat Lam, toen de tempel werd verwoest in 70 na Christus, dan kon men niet meer naar de tempel gaan met dat lam. En men heeft toen gezegd, we gaan niet meer een lam nemen, we gaan een ei nemen. Een ei in plaats van het lam. En dat ei staat natuurlijk als symbool van dat leven. Heel wat symboliek in die sedermaaltijd. Een geweldig iets wat verwijst naar de Heer Jezus. Dat was de Jood. En de vierde persoon die geïnterviewd werd, was de Christen. De Christen. Ja, straks mogen ze door. Ja, ik ben bijna klaar. Nog 2 minuten. Ja, de kinderen mogen straks iets doen. De Christen, voor de Christen betekent Pasen dat Jezus opgestaan is uit de dood. Zijn dood en opstanding betekenen voor mij eeuwig leven. We hebben hier geprobeerd om het lege graf voor te stellen. Ja, dit is als het ware het graf. De witte bloemen. Ja. Het lege graf wordt hier voorgesteld. Jezus is niet meer dood. Hij leeft tot in eeuwigheid. Ik ben de opstanding en het leven. En de dood is nu ook voor de christen de poort naar de hemel. De doorgang naar de hemel. Voor altijd met God zijn, voor altijd met de Heer Jezus zijn. De kleinsten zullen nu een kleurplaat mogen kleuren. En ik ga nu iets vertellen. Dus in het begin moet je nog wel goed luisteren. Want het gaat over die kleurplaat. Ik kleur hem heel mooi. En er zijn ook nog een aantal andere dingen die je mag doen. Daar zal Christine even iets over vertellen.
Ja, er is dus een kleurplaat voor de kinderen die willen kleuren. Er is ook klei. En misschien kun je daar iets mee maken. Misschien kun je het graf mee maken. Of als je een ander ideetje hebt, mag je ook. Iedereen mag een stukje klei nemen. Er liggen daar ook stokjes. En de grote kinderen hebben dat al een keer geprobeerd. Maar mag nog een keer proberen. Dan kun je misschien een kruis mee maken. Er liggen touwtjes en stokjes. En er liggen ook stenen. Zo, wie kan schrijven? Wat staat er daarop? Er staat op, hij is verrezen of hij is opgestaan. Dus als je kunt schrijven, kun je misschien ook op de steen iets schrijven. Dus de kindjes mogen nu gaan en pas op, er is ook een prijs aan verbonden. Ik heb een prijs voor de kinderen die flink gewerkt hebben. Ja? Dus doe je best.
Oké, en terwijl de kinderen ons verlaten...
Misschien nog één klein iets. Daar ligt hier een rood ei. Misschien zeggen, wat komt dat hier doen? Een rood ei. Maar er is nog één iemand dat we ook in onze kerk hebben uit Armenië, van een volk uit onze kerk. En die hebben de gewoonte om rode eieren te maken, die symbool staan voor het bloed van Jezus. Dus elk volk heeft een beetje zijn gewoonten en tradities. Daar doen ze heel spel mee aan al, maar uiteindelijk ze maken rode eieren. Dus heel mooi.
Ik hoorde ook van Jacques en André dat zij waren ook naar een maaltijd geweest en daar was het een zwart ei. Een van de eieren was zwart geschilderd. Hè. Was het symbool van het sterven waarschijnlijk? Ja, dat dacht ik. Hè, ja. Ja. Dus zo heeft elk volk dan toch wel zo zijn eigen kleuren soms ook van de eieren. Goed, we gaan nog een gedeelte lezen terwijl de kinderen bezig zijn. En we gaan lezen Johannes 20... En Maria Magdalena heeft een ontmoeting met de Heer Jezus, de opgestane Heer. Maria Magdalena was een bijzondere vrouw die de Heer Jezus diende, die de mensen die bij de Heer Jezus waren diende, die hen ook onderhield, die hen eten gaf en logement. En was een bijzonder iemand die de Heer diende. En bijzonder dat de Heer Jezus, de eerste keer dat hij verschijnt, is het aan een vrouw. Daaraan zie je dat vrouwen een bijzonder plan, een bijzondere betekenis hebben in het plan van God ook. Johannes hoofdstuk 20, vers 11. Maar Maria stond huilend buiten, bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde ze zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Ze dacht dat het de tuinman was. En ze zei tegen hem, Meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt, en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabuni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat ze de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Maria Magdalena. De Heer Jezus was nog niet naar zijn vader opgevaren. En toch verschijnt hij al aan haar. Was toch wel heel bijzonder voor haar. Jezus verschijnt aan verschillende mensen, maar zij is de eerste. En geleidelijk aan leren de discipelen begrijpen, en ook de vrouwen die hem dienden, leren ze te begrijpen door ontmoetingen met de opgestane, wie hij werkelijk is. Dat hij een levende Heer is. En we gaan kijken, Maria Magdalena, ze wordt al genoemd in vers 1. Ze ging eigenlijk nog heel vroeg. In andere evangelie staat er dat ze met enkele andere vrouwen was en dat ze specerijen mee hadden. Ze wilden eigenlijk het lichaam van de Heer Jezus verzorgen. En ze dachten al, wie zal de steen wegrollen? Want die is zo zwaar. Hoe zullen we dat oplossen? Maar toch gingen ze op weg. En Maria komt daar en de steen is al weggerold. En de Heer Jezus is er niet meer. Ze hebben de Heer weggenomen. Dat is wat haar conclusie is. Ze dacht eigenlijk niet aan een mogelijkheid van opstanding. Maar ze blijft met één vraag zitten. Ze is overmand door verdriet. Maar één vraag blijft haar bij van... waar is hij? Waar hebben ze hem gelegd? Waar hebben ze hem gelegd? Kent u dat in uw leven ook, dat je verblind bent door één vraag en de rest zie je niet meer. Eén vraag, één moeite, één worsteling waar je mee zit. En dan mag Maria de Heer Jezus ontmoeten. En dan gaat alles veranderen in haar leven. Jezus zegt Maria, hij noemt haar naam. Hij noemt haar naam. En dan weet ze het. En zo spreekt Jezus ons ook aan bij onze naam. Hij kent ons en hij zegt, ik ben voor jou ook opgestaan. Maria wist het. Ja, dit is de Heer Jezus. Hij is werkelijk opgestaan. Een ontmoeting met de levende Heer bewerkt geloof. Kent u dat in uw leven? Ontmoetingen met hem bewerkt geloof. Als we hem ontmoeten, 's morgens, als we onze Bijbel openen, als we aan het bidden zijn, wil hij ons ontmoeten. Elke dag opnieuw. Petrus wordt ook genoemd hier. En de andere discipel staat er die Jezus lief had. Over wie gaat het hier, weet u het? Wie is deze discipel die Jezus lief had? Johannes, inderdaad. Johannes, de schrijver van het evangelie, noemt zijn eigen naam niet hier. Maar we weten vanuit Johannes 21 en ook vanuit Johannes 20, de referenties staan erbij in uw potscherven, we weten dat hij diegene wordt genoemd die de discipel die Jezus lief had. En die ook bij de maaltijd het dichtst bij Jezus was. Wordt ook zo beschreven. Wat zal er door het hoofd zijn gegaan van alle discipelen, maar in het bijzonder van deze twee discipelen. Deze twee die toch naar het graf lopen. De anderen blijven thuis. Johannes loopt. En Petrus ook, maar Johannes loopt sneller. Nochtans, Petrus was altijd haantje de voorste. En toch is hij nu niet de eerste. Wat zou er hem tegengehouden hebben? Ik heb gedacht, het zal zijn verloochening geweest zijn. Wellicht. Hij had de Heer Jezus 3 keer verloochend. En toen kraaide de haan en toen weende hij. Bittere tranen staat er in een van de evangeliën. Wat een verdriet in het leven van Petrus. Hij heeft zijn Heer, zijn meester verraden. En hij worstelt daar nog mee. Hij zal waarschijnlijk niet geslapen hebben die nachten sinds het overlijden van de Heer Jezus. Petrus, de verloochening drukt zwaar op zijn ziel. En die vrees ook en die, ja, dat bittere in zijn leven, dat remt zijn lopen. Kent u dat in uw leven? Dat er pijn is, verdriet, moeite, zorgen, dat er zonde is. En dat remt je wandel met God. Dat remt je leven met God. En wij mogen dan weten, ja, hoe gaan we daarmee om? Wat doen we daarmee? Berusten we daarin of gaan we toch op weg en gaan we terug naar God en belijden we wat er in ons leven verkeerd is? Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wij mogen opnieuw naar hem gaan en opnieuw leven verwachten. En overwinning verwachten, over zonde, over verdriet, over wat er in ons leven is, over vrees. We mogen het bij hem brengen en hij weet een oplossing. Laten we de kracht van de opstanding, de kracht van het nieuwe leven, in ons leven laten werken. We zien bij Petrus natuurlijk dat er een herstel komt in hoofdstuk 21, het volgende hoofdstuk. En is Jezus daar, bij zijn discipelen. En hij roept Petrus. En hij neemt hem terug in dienst. En Petrus beseft het en Jezus vraagt, heb je mij lief? En Petrus zegt, je weet alles, Heer. En Jezus vergeeft hem op dat moment. En dan wordt hij de man die met Pinksteren het woord gaat voeren. En het evangelie gaat brengen. En van de opstanding gaat spreken. Hij wordt getransformeerd door de Heer Jezus. Zo worden wij ook veranderd door de Heer Jezus. En dan Johannes als laatste. De enige discipel die bij het kruis stond. Herinner u vrijdag, het stuk dat we gezien hebben van de film. De enige, met enkele vrouwen, ook met Maria, de moeder van Jezus. En Jezus spreekt Johannes aan als hij aan het kruis hangt. En hij vraagt om te zorgen voor zijn moeder. Daar aan het kruis in het verschrikkelijke lijden vraagt Jezus nog en zorgt hij voor zijn moeder. Tot het uiterste ging Jezus. En vanaf die dag heeft Johannes ook Maria in huis genomen. Zoals waarschijnlijk wel weduwe. Dat kan niet anders. Anders zou Jozef voor haar gezorgd hebben. Johannes, de snelle loper, hij twijfelt om binnen te gaan. Hij zal wel gezegd hebben tegen Petrus, wat is hier aan de hand? De steen is inderdaad weggerold. Het lichaam is er niet. Ik heb even binnengekeken. Ik durf niet. Hij huivert. Wat een lugubere toestand ook. En Petrus gaat binnen. En Johannes gaat daarna binnen. En hij ziet dat Jezus opgestaan is. En dan staat er, en hij geloofde. In vers 8. En dan staat er in vers 9. Want ze kenden de schrift nog niet. Dat hij uit de doden moest opstaan. Nochtans, het was voorspeld in het Oude Testament. En Jezus had het verschillende keren gezegd. In de dagen daarvoor. Ik zal opstaan uit de dood. En ze begrepen het niet. Kent u dat in uw leven ook? Dat God dingen duidelijk maakt en dat we het niet begrijpen. We begrijpen het niet. God wacht dan tot de schriften duidelijk worden. Tot ons verstand open gaat. En hij opent ons verstand. Ook de opstanding mogen we ten volle begrijpen. Proberen we vanmorgen ook tot ons te laten doordringen. Wat dat betekent. Ik moest denken ook aan de Emmausgangers, worden hier niet genoemd. Maar ook daar staat, toen opende Jezus hun verstand en ze begrepen de schriften. Ze begrepen de schriften. Ze hadden Jezus herkend, weet u wel, toen hij het brood brak. Wat een geweldig moment moet dat geweest zijn. Ze waren naast hem gewandeld. En ze hadden hem niet herkend. En dan hebben ze hem herkend. Op het moment dat hij het brood breekt, snappen ze het. Ja, het is Jezus. Ten volle begrijpen wie Jezus is. En zijn opstandingskracht. Dat hebben de discipelen pas ten volle begrepen met Pinksteren. Want toen is de Heilige Geest gekomen. En toen is werkelijk alles duidelijk geworden. En zo is het ook in ons leven. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen, maar die Geest moet in ons leven kunnen werken, zodat we zijn woord begrijpen. Neem tijd om het woord te lezen. Laat Gods Geest de dingen duidelijk maken. De Heilige Geest wil ons verstand openen en dan moeten we ook bidden. Heilige Geest, open mijn verstand. Dat is een gebed dat u kunt meenemen. Dan gaat u meer kunnen leven in de opstandingskracht van de Heer Jezus, als u het woord begrijpt. Dat is een sleutel om te leven vanuit die opstanding. Gods Geest moet het duidelijk maken. De schrift moet opengaan. En zo mogen we het nieuwe leven ontdekken. De vraag is, kennen wij nu de Heer Jezus als werkelijk de opstanding en het leven? Het gaat om Hem. Hij geeft echt leven. Zoveel dingen zijn fake in dit leven. Uiterlijk. Het gaat om Jezus. Hij geeft echt leven. Goed, we gaan afronden. De opstanding. Wij zullen hem ook gelijk zijn. Wij zullen ook eens opstaan. Daar mogen we naar uitzien. Hij is de eerste geweest. En wij zullen volgen. Als hij terugkomt, mogen wij ook opstaan. En eeuwig met hem zijn. We gaan een moment hebben van stil gebed. Dan zal ik afsluiten met een gebed. En dan geef ik het terug over aan Christine. Vader, we danken u voor de Heer Jezus die zijn leven heeft afgelegd. We danken u, Heer Jezus, dat u de weg van lijden en van het sterven bent gegaan. Maar we danken u vooral dat u bent opgestaan, dat u niet dood bent gebleven, dat u de dood hebt overwonnen, de zonde hebt overwonnen. We danken u dat u een levende Heer bent, die in ons leven is gekomen door uw geest. En we bidden dat we ten volle mogen begrijpen wie u bent. Maak het ons duidelijk, Heer, door uw geest. Open ons verstand, zodat we de schriften mogen begrijpen. Dat we ten volle mogen zien wie u bent. Wat u wilt doen in ons leven. We bidden om uw zegen. We bidden dat we met deze paasboodschap naar huis mogen gaan en dit ook mogen uitdragen aan mensen om ons heen. Dat het uiteindelijk gaat om u in het leven. Dat we vanuit u mogen leven, dat dan alle dingen anders worden. Heere, help ons om in de opstandingskracht te leven, overwinning ook te hebben over zonde, over angsten, over moeites, omdat u deze overwinning wil schenken. Onze ogen zijn gericht op u, Heer Jezus. U die de leidsman bent en de volleinder van ons geloof. We eren u en we prijzen u. Amen.
We hebben het lied gehoord, My Redeemer Lives. Laten we het nu ook in het Nederlands zingen. En ik denk dat je de toon kent, dus dat je het kan meezingen. En nadien gaan we nog eens een lied zingen in 3 talen. Er zijn hier mensen die Frans praten. Ja, er zijn mensen die Frans, er zijn mensen die Engels praten. En er zijn er Clementine die ook Nederlands kunnen. Dus we gaan het straks in 3 zingen. Hij leeft. Maar eerst, ik weet dat mijn verlosser leeft. Laat we recht staan. Hij heeft mij gered, mij in de wijd gezet. Ik geloof, ik geloof. Hij droeg mijn pijn en mijn schuld.
Mijn verlosser leeft.
In de plaats van Hij is Heer laten we zingen U bent Heer. U bent Heer, U bent opgestaan, want Jezus, U bent Heer. Elke knie zal zich buigen en elke tong zal belijden. Jezus, Hij is hier. U mogen nog eventjes zitten. En de kinderen, die zijn heel vlijtig geweest. Maar, weet je nog wat Peter daar straks gedaan heeft? In dat doekje wat ik gedaan heb. Luister jullie kinderen. Corneel, nu mogen jullie de taffiekoman, dat is niet waar. Gaan zoeken. Pas op, pas op. De eerste die hem gevonden heeft, die krijgt van mij een prijs. Dus we gaan zien, wie vindt er de taffiekoman? Wie vindt er de taffiekoman? Ik moet juist oppassen dat niet al de kasten open gesmeten worden, want ik heb gezorgd voor controle. Dat niet alles... Ik denk dat er hier ook een beeld van is dat de mensen, zonder dat ze het weten, doen ze verstoppen de eieren. Dat komt misschien wel van het oude symbool dat de Joden de taffiekoman verstoppen. Ja, de kinderen moeten de eieren zoeken. De mensen beseffen niet eigenlijk de taffiekoman werd gezocht. De Heer Jezus werd gezocht. Daar is de eigenlijke betekenis